dichtbij Nederland.
Marjan Segali vluchtte begin jaren 90 uit Iran naar Nederland. Ze kreeg bij de opleiding die ze volgde steun van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Een jaar geleden werd ze directeur van datzelfde UAF. En eerder deze zomer nam ik een gesprek met haar op.
Ik ben begin jaren 90, 1991 ben ik in Nederland aangekomen. Sindsdien woon ik in Nederland. En heb ik ook mijn studie te danken aan de stichting UAF. Heb ik daarna verschillende werkzaamheden verricht in verschillende sectoren. En toen een jaar of twee geleden een advertentie zag in de Volkskrant. En toen was het gewoon van, wauw, dit is gewoon iets wat ik wil.
Ja.
Ik heb direct geschreven. En het is een van de weinigste sollicitatiebrieven waar ik het geen zin heb geschrapt. Dus alles wat als eerste vanuit de impuls gekomen staat in mijn brief. En ik ben het geworden. Ik zeer blij en dankbaar.
Laten we eens een heel eind teruggaan in de tijd. De tijd dat u nog in Iran leefde. Kunt u eens schetsen uit wat voor gezin u komt?
Uit een hardwerkende gezin. We waren met z'n drie dochters. Moeder werkte als verslaggever bij lokale pers. Vader was ondernemer en middenklasse. We hadden qua financiën goed. Niet te rijk, niet armzalig. Studeren was het belangrijk in ons gezin. Met name presteren. Dus dat was ook een hele belangrijke waarde die het vanuit de opvoeding is meegegeven. In Iran is eigenlijk geen, in de tijd waar ik in jeugd was, helaas nog steeds geen echte vrijheid en democratie. In mijn jeugd veranderde het hele gezicht van Iran. En in die tijd zat ik in de middelbare school. Dat veranderde ook voorgoed mijn leven. Want ik heb heel veel dingen gezien.
Ja, even over die. U zei geen vrijheid, geen democratie. Hoe vertaalde ze zich dat?
In mijn dagelijkse leven, toen ik een meisje was, merkte ik er weinig van. En dat heeft het ook te maken met het klimaat zoals het wordt gecreëerd. Je leeft volgens de voorschriften. Het was een redelijk sociaal vrijheid. Je kon heel ver komen, met name als het ging over wat je wilde bereiken. Vrouwenemancipatie stond ook redelijk in beweging. Maar het was geen politieke vrijheid. Het was een verschillende sociale klassen was groot. Niet dat het vandaag niet groter is geworden, maar ik praat over toen. Dus we hadden het nooit over politiek. Het was ook voor mij een item die ver van mijn bed stond.
En dat is dan ook volgens de voorschriften, zoals u eerder zei, volgens de voorschriften leven. Niet over politiek praten.
Ja, kennelijk. Want daar ben je niet zo als jong meid, zeg maar, bewust van. Je hebt er ook bijvoorbeeld één verschijnsel om te noemen. Je hebt geen politieke partijen. We hadden één en dat was gewoon opgericht door Shah. En je mocht het wel daar lid worden. Nou, dat was het. Dus die keuze was er niet. Er waren ook niet de mogelijkheden om alle boeken te lezen die je wil. Maar of ik het wist dat die boeken er zijn, is ook de vraag. Dat wist ik ook eerlijk gezegd niet. Dus ik ben er later achter gekomen dat ik een stukje van de waarheid mis. Waarheid, een maatschappelijke waarheid, wat eigenlijk in je samenleving speelt, mis.
Ja, en wat is dat stukje dan wat je miste?
Armoede groot is, dat de sociale klasse in jouw land aanwezig is, groter dan je het eigenlijk met je eigen ogen kan waarnemen. En groter dan je het eigenlijk kan verzwijgen. Dat vond ik ook later een hele confronterende gedachte. Dat je het heel erg met je eigen familie bezig bent. En dat ook op deze wijze ook een sociaal controle goed georganiseerd wordt. Waardoor je ook niet zo vreselijk veel weet van de omgeving. Ik was ook inderdaad heel jong. Misschien als het ook inderdaad langer situatie duurde met bepaalde nieuwsgierigheid. Ook dat ik er daar uit was gekomen. Maar ja, goed, toen was gewoon, we hebben politieke gevangenen. Nou, ga je over nadenken, wat houdt eigenlijk in een politieke gevangene?
Ja, want hoeveel jaar was hij toen?
Ik was jaar 15. Jong. Maar die vragen hou je bezig.
Ja, en dan komt het moment dat u vlucht uit Iran. Met het gezin samen of alleen of met anderen?
Het heeft heel lang geduurd. Tussen een periode van omwenteling totdat ik ben gevlucht. Maar ik ben in de jaren 90 ben ik gevlucht met mijn twee kinderen. Dat is ook mijn gezin. Mijn partner was al eerder gevlucht. Ik heb heel lang niet geweten waar hij leeft. Uiteindelijk ben ik achtergekomen dat hij in Nederland. Want toen dacht ik, als ik het toch maar de kans krijg, zal ik ook mij verenigen aan hem.
Want waarom wist u niet waar uw partner gevlucht was? Waarheen hij gevlucht was?
Het is soms moeilijk te begrijpen als je het context niet kent. En ook eenvoudig om uit te leggen. De gevaar is te groot als iemand vlucht. En ik had mijn eigen geschiedenis wegens mijn eigen politieke achtergrond. Iraanse regime zou het meer van hem willen achterkomen. En ik ben inderdaad een hele belangrijke bron. Als ik het had geweten, was het ook inderdaad mijn veiligheid, maar ook zijn veiligheid behoorlijk in het geding gekomen. Dat was dus eigenlijk de beste veilige manier om het een tijdje niks van elkaar te weten. En zo is het gegaan. Uiteindelijk wist ik hem op te sporen. En zo zijn we met elkaar in Nederland verenigd.
Want voor u was het gewoon niet meer mogelijk om in Iran te blijven vanwege uw politieke achtergrond. Ik neem aan, u zat, laat ik maar zeggen, in de oppositie van het Iraanse regime.
Ik heb een tijdje in de oppositie van het Iraanse regime gezeten. Dat was nog voordat ik was getrouwd. Na de Iraanse omwenteling. Wanneer het sprake was van verkiezing, referendum, Islamitische Republiek. Toen ben ik ook daarvoor opgepakt. Heb ik ook een deel van mijn jonge jaren in de gevangenis gezeten. Nadat ik ben vrijgelaten, heb ik eigenlijk, was het ook een voorwaarde om met alles te stoppen, et cetera. Dat heeft ook een eigen historie, kunnen we echt niet een half uurtje vertellen.
Nee.
En toen heb ik ook heel lang gehouden aan de voorwaarden zoals het was. Met andere woorden, ik was vrijgelaten van de gevangenis, maar ik leefde in mijn eigen gevangenen.
Ja.
Het was geen keuze, maar je legt je daarbij neer. En ik kijk ook zeer somber naar deze tijden terug. Dus ik ben niet direct ook gaan vluchten. Vluchten is ook niet iets wat je direct doet. En dat is ook een misverstand dat mensen direct gaan vluchten en geluk elders zoeken.
Want u had kinderen op dat moment?
Ik had kinderen.
Hoeveel jaar waren die?
Op het moment dat ik vluchtte, mijn kinderen hadden ruim 2,5 jaar was mijn jongste. En mijn oudste was 5 jaar.
Ja, dan denk je ook niet meteen aan vluchten.
Nee, absoluut niet. Je hebt je verantwoordelijkheid naar je kinderen. Bij het vluchten komt er ook inderdaad heel veel om de hoek kijken. Met name waar je, wat je alles je lief is. Je familie, je gezin, je hele omgeving. Je laat iets achter. En je weet ook dat je het een hele riskante onderneming is om te vluchten.
Ja, een riskante onderneming voor jezelf en je kinderen, maar ook voor degene die achterblijven. Zoals ik begrepen heb, zoals ook uw man is gevlucht, en dat het natuurlijk ook riskant is voor u geweest op dat moment.
Ja, en ik vlucht, dan is het riskant voor mijn familie, bij wijze van spreken. Ja, en zo gaat het maar door.
Ja, en dan kom je op een gegeven moment in Nederland terecht. Herenigd meteen met uw man?
Nou, ik heb hem inderdaad direct op dezelfde dag toen ik in Nederland was gebeld. Hij is ook mij komen ophalen. Daarna zijn we naar asielzoekerscentrum gegaan, waar hij ook had zich aangemeld. Maar ik heb niet een soort... ik heb het heel duidelijk gezegd van... ik wil mijn eigen asielprocedure, omdat ik mijn eigen verhaal heb. En ik vind het belangrijk om mij als autonoom mens ook verder kunnen ontwikkelen. Dus niet alleen maar leunen op jouw verhaal.
Ja.
En zo is het gegaan, maar wel...
Ja. En dan hebben we het over de begin jaren 90. Ja, wat gebeurt er dan op zo'n moment met het gezin? Hè? Want je probeert je leven weer op te pakken, maar je komt ergens in een molen terecht waarin je allerlei vragen moet gaan beantwoorden. Hoe lang heeft het eigenlijk sowieso geduurd, de asielaanvraag en de procedure?
Ik zeg gewoon, wat dat betreft heb ik een geluk gehad. Mijn asielprocedure heeft niet heel lang geduurd. Er zijn een aantal gesprekken geweest waarin je inderdaad verlengd wordt bevraagd over jouw verleden, over wat jou beweegt of bewoog om het land te verlaten en naar traject, et cetera. Het is een hele, hele interessante vraag. Het is ook soms voor mij bepaalde oriëntatie zijn kwijt. Ook tijd, ook plaats. Hoe lang heeft zoiets geduurd? Het enige wat ik weet, dat inderdaad open vragen werden gesteld, waar ik vanuit mijn culturele achtergrond en zeker met de politiek beladen verleden niet gewend was om daar direct een antwoord te geven. Maar ik zat ook vol met verhalen, dus ik vertelde ze maar. Ik vertelde wat ik wilde vertellen. En dat heeft voor mijn gevoel een paar keer achter elkaar. Soms kon ik ook niet en stopte ik. En ik heb ook rekening gehouden.
Ja. En dan probeer je dus je leven op te pakken. Hoe makkelijk of moeilijk was dat hier in Nederland toen?
Ik zeg gewoon van, ik ben geen wetenschapper, maar als ik de eerste fase kijk, gebeurt iets in je leven. Dan ben je in Nederland en je wilt het liefst alles wat achter je ligt echt vergeten. Of het lukt of het niet lukt, je wil een nieuw bestaan opbouwen. In mijn situatie in het begin jaren 90 had ook Nederland een andere samenleving had een ander klimaat. Ik ben redelijk goed opgevangen in een gemeenschap. Er waren altijd mensen die het gewoon tegen vluchtelingen waren, was het ook toen. Wij hebben ik een status gekregen, toegewezen naar een woning. Ik heb geprobeerd snel Nederlandse taal eigen te maken, omwille mijn eigen ontwikkelingen, maar ook omdat ik vond belangrijk dat mijn kinderen op schoolplein kan brengen en dan kan contact maken. En de drive om toch iets van mijn leven te maken, iets wat mij niet mogelijk was gemaakt in het land van de herkomst, maar hier, dat was er aanwezig. En zo heb ik mijn leven opgepakt. Heb geprobeerd om snel taal te leren, om toegelaten te worden naar hogeschool. In ieder geval voor verdere studie. Ik was 27, 28 jaar. En toen was het studeren voor mij niet mogelijk. Het was geen studiebeurs en allerlei beperkingen die er toen ook waren. En toen heeft een vluchtelingenwerk, mijn begeleider vanuit de vluchtelingenwerk heeft gezegd, je kan je aanmelden bij UAF en dan kan je een studiefinanciering aanvragen.
Want UAF staat voor?
Voor vluchtelingenstudenten. Wij ondersteunen mensen vluchtelingen die een ambitie hebben om hoger onderwijs in Nederland te volgen. Dat betekent HBO of wetenschappelijk onderwijs. Vaak hebben mensen ook een opleiding in het land van hun herkomst. Ja. En dan wegens de vlucht komen ze naar Nederland. Dus zo'n diploma niet meer wordt erkend. Ja. Kunnen ze niet vak beoefenen die ze in het land van hun herkomst hebben. Nou, daarvoor gestudeerd. Heel simpel, arts vanuit Irak komt naar Nederland. En dan ja, moet hij het maar gaan schoffelen. Maar nou, daar biedt UAF ondersteuning. Ja. Het zij in het financiële, het zij in de begeleiding om dat mogelijk te maken.
En in uw geval, welke ondersteuning kreeg u toen u dus een aanvraag indiende bij UAF om u te helpen?
Nou, ik zeg gewoon het meest belangrijkste toegang tot het onderwijs. Dat was gewoon mijn toegang tot vrijheid. Dat was een beurs. Dus ze hebben mijn studie betaald, de boeken betaald, alles wat eigenlijk wat je nodig hebt om naar een schoolbank te gaan.
Ja, want wat voor studie ging u volgen?
Ik heb eerst HBO maatschappelijke dienstverlening gedaan. En ik heb een derde jaar, toen ik nog net niet afgestudeerd was, heb ik mijn eerste baan gehad. En toen heb ik ze ook enorm bedankt voor hun support. Ja. En toen ben ik op mijn eigen kracht verder gegaan. Heb ik andere opleidingen gedaan, maar met mijn eigen salaris.
Met je eigen salaris, inderdaad. Want u ging dan werken als wat?
Eerste baan was crisisinterventor jeugdhulpverlener. Ja. Bij Bureau Jeugdzorg in Amsterdam-Zuidoost.
Ja. En dan zo rol je erin en doe je allerlei baantjes? Of was dat de enige baan die u altijd
gedaan heeft? Nee. Ik ben net niet jobshopper, maar ik ben. Ik heb eerst daar en daarna heb ik ook hetzelfde beroep gedaan in jeugdzorg Almere. Heel kort ben ik daarna in een leidinggevende functies terechtgekomen. Op zoektocht naar van wil ik de diepte in, wil ik de breedte in. Heb ik ook een opleiding gedaan, een gezinstherapie, familietherapie. En heb ik ook jarenlang als therapeut gewerkt. Nou, na een tijdje heb ik toch besloten om met meer leidinggevende capaciteiten verder te gaan. En ben ik naar Reclassering Nederland gegaan. Heb ik ook daar managementfunctie bekleed. Intussen heb ik ook twee opleidingen gedaan. Bedrijfskunde, hogere managementopleiding. En na een reclassering had ik zoiets, het zou mooi zijn om iets anders ook te zien. Ja. En toen heb ik, dat was ook een hele mooie, bij Erfgoed Nederland terechtgekomen. Dus als een niet-Nederlanders ook je bezig te houden met het Nederlandse erfgoedvraagstukken had ook zijn charme.
Ja.
En daar heb ik jaren gewerkt. Wegens bezuiniging ook moeilijke taakstelling om op te heffen. En daarna ben ik weer naar mijn oude werkgever gegaan voor een jaar als intermer. En dat was reclassering. En toen kwam deze prachtige baan op mijn pad.
Ja, een prachtige baan inderdaad. Directeur van het UAF.
Ja.
Dan vraag je af, je gaat toch weer terug naar wat je heel goed kent. Wat je zelf meegemaakt hebt zelfs.
Ja, maar dan wil ik het ook niet op mijn borst gaan kloppen. Want ieder mens maakt heel veel mee. En je moet het ook altijd zuiver zijn. En daarin ook je realiseren dat iedere mens op eigen unieke manier je eigen geschiedenis beleeft. Maar er zijn overeenkomsten. En overeenkomsten zijn dat je weet wat het betekent om in Nederland te zijn. Wat betekent om alles achter je te laten. En op zoek naar vrijheid, naar waardigheid. Dat is ook een hele belangrijke aspect.
Ja, daar moet je ook heel erg voor geïnspireerd zijn. Om dit ook te kunnen doen. Het is eigenlijk een soort van iets teruggeven. Wat je zelf hebt gekregen. Waar put u uw inspiratie uit?
Wij hebben zoveel vluchtelingenstudenten die studeren en zijn kort in Nederland en doen zo bijzonder mooie opleidingen. En ze zijn ongelooflijke inspiratiebron. En dan zie je ook dat ze allemaal, bijna iedereen ook in slaagt om iets bijzonder neer te zetten.
Ja.
Nou, daar krijg je echt kippenvel van. Ja. Dat zijn ook voor mij, voor mijn werk zijn belangrijke inspiratiebronnen.
Ja, dus de mensen om u heen, kinderen,
Absoluut, uw man. Mijn gezin, ja.
Ja. De wereldpolitiek?
Ja, alles wat we doen is politiek. Hm. Ik bedoel, onze werk heeft ook te maken met de politiek, met het maatschappelijke klimaat. Dus het is gewoon, de kracht is om te kijken van, nou, voor wie doe je het? Met wie doe je het? En wie heb je nodig om dat mogelijk te maken? Dus de politiek, bedrijfsleven, gemeente, die heb je ook hard nodig om de randvoorwaarden te realiseren, zodat mensen die in Nederland zijn gekomen en het land van herkomst, het zij wegens dictatuur, het zij wegens oorlog, van de ene naar de andere dag achter zich laten, hier kunnen weer een nieuwe bestaan op te bouwen. Dat is een basale recht van één iemand.
Ja.
En voor de ene is alleen een dak, een huis boven het hoofd, en de andere is nog verder kunnen studeren.
Ja. Marjan Saigali, directeur van UAF. Ook gedichten, dat is ook wel iets waar u inspiratie uit put.
Ja.
U heeft iets meegenomen dat u graag aan ons zou willen voordragen.
Ja.
Ik stel voor dat we dat dan meteen maar even doen. Wat is het en waarom?
Ik heb inderdaad even gekeken van, nou, wat wordt het van een Iraanse poëet of wordt het een Nederlandse? Ik heb in de jeugd mijn inspiratie gehaald, met name vanuit heel veel dichters, maar met name van Omar Khayyam. Daar heb ik het toch niet voor gekozen. Omar Khayyam heeft het deels gevormd hoe ik kijk naar het leven, maar ook zeker naar poëzie en taal. Ik heb gekozen voor een gedicht van Leo Vrooman. Is een overbekende Nederlandse dichter. Hij is zeer recentelijk, februari 2014, overleden. En hij heeft ook in de oorlog naar Nederlandse Indië gevlucht. En heeft hij ook in verschillende Japanse kampen gezeten. En ik herinner me ergens in mei, geloof ik, 1998... had dit wel een gedicht voorgedragen bij herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. En toen dacht ik van, nou, en dit gedicht kent ook geen tijd en geen plaats. Het kent geen landgrens.
Ga je gang.
Ik hoop dat ik met mijn accent geen geweld doe aan de gedicht. Het heet De Laatste Wereldvrede. Waarom draait een groot geschil? Kijk vannacht eens lang en dood. Doodstil vanuit de sterren. Naar deze kleine aarde. Wat blijft eigenlijk van verre? Over van onze eigen waarde. Niets in de eeuwigheid. Om voor te vechten. Zo gezien, en waar kan een oorlog anders nog toedienen? Ikzelf was eens in één daarvan gevangen en zag de eeuwigheid al gapen in de dood, saaie eindloze tijd. Van ons hopeloze, verslapende verlangen naar vrijheid of desnoods een kopje chocola. Met niets dan eindeloze slaap daarna. Mensen, hoe zoet is men geschapen? Hoe prachtig past men in elkaar? Ik ben verliefd op jullie, maar ik ga met één oog open slapen. Ergens is jullie vreselijkste wapen vast bijna klaar.
Ja. De Laatste Wereldvrede van Leo Vrooman. En voorgedragen door Marjan Saigali. Ja, dat betekent eigenlijk een levenslange betrokkenheid bij mensen die onrecht lijden. Hij gaat maar met één oog slapen.
Ja.
Is dat ook iets waar u zich in herkent?
Ja, zeker. Ja. Ja. Enigszins. De eeuwige sporen die een geweld achterlaat. Geweld, oorlogsgeweld ook. En, En dat blijft ook gewoon van de onrechtvaardigheid. Want in je dromen, in je huis, in je relatie. Dat blijft altijd van betekenis. Gewoon met geen tijd hebben om eens van in liefde afscheid te nemen. En denken we altijd dat het achter ons ligt. Maar als je het ook vandaag de krant ook opent, dan zie je het ook op hoofdpagina van Volkskrant. Dan staan ook mensen allemaal die dreigen geëxecuteerd te worden. En dan gaat gewoon denken van nou, wat is het allemaal in het leven gaande? En wat is mijn kleine rol daarbij? Dus ik heb ergens in mijn leven met mezelf afgesproken dat ik mijn idealen blijf realiseren door kleine dingen te doen. Want de onrechtvaardigheid die kan je ook weer helemaal inpakken. Ik wil niet mij verliezen in het bereiken van niet haalbare doelen. Dus ik zet met de bescheidenheid kleine stappen om waar het kan gelijke kansen creëren. Dus dat is het ook, zie ik het als een soort taak voor mezelf.
Ja, en dat doet u dus ook als directeur van het Universitair Asielfonds?
Yes, dat doe ik. Probeer ik. Doe ik samen met heel veel mensen. Ik doe het niet alleen. Deze baan geeft me zeker een voldoening. Ik zeg gewoon dat functie en een naam van de directeur, dat geeft mij niet voldoening. Maar het werk die je doet en dat je mensen ziet om zo blij te zijn met wat ze hebben bereikt. En die doorzettingsvermogen, dat blijft mij ook integreren.
En tot zover deze aflevering van Dichtbij Nederland. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar dichtbijnederland@ntr.nl. En u kunt onze uitzending ook terugluisteren via de website dichtbijnederland.nl.